Dit is de zondagochtenddienst van 20 maart 2022. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Zeker, prachtig. De gitaar die klonk weer geweldig. Mooi, zeker. En hier ook weer een geweldige creatie. Waar ik minstens zo blij om ben, is dat Juriaan nog niet weggelopen is, gillend. Juriaan en Colin die gaan meewerken in het projecteren van de beamer. Maar goed, overwin de moeilijkheden die je ziet dan af en toe. Sla je ogen op naar de bergen en dan zal het vast wel goed komen, Juriaan. Zeker, fantastisch. Jacob, als het goed is, staan de teksten ook in de PowerPoint. 2 Timotheus 2 en dan vers 1 tot en met 13. Naar aanleiding van jouw toespraak van vorige week, Jacob. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Jezus Christus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heer zal u in alles inzicht geven. Gedenk dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt uit het geslacht van David. Naar mijn evangelie waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. En dan had ik er nog een tweede tekst bij. Uit Spreuken. Spreuken 20, vers 28 en 29. Yes. Goedheid en liefde voor de waarheid zijn van levensbelang voor de koning. Want op die goedheid steunt zijn troon. Dus goedheid en liefde voor de waarheid. Het sieraad van de jeugd is de kracht. En ik kon het even niet laten. En dat van ouderen. Oké, in het kader van vindplaats willen zijn van geloof, hoop en liefde. Ook vanmorgen weer enkele gedachten in deze lijn. De eerste keer heb ik gesproken over onder andere: gelukkig zijn de nederigen van hart. Wellicht weet u het nog. En ik hoop dat u zich bovenal ook zult herinneren dat ik nederig heb uitgelegd. Dat nederig niets te maken heeft met een Calvinistische, met een slaafse, niets voorstellende houding, zo van het is niks en het wordt niks, eeuwige zondaars. Nee, 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 de juiste nederige houding is het geloof in de woorden van Jezus Christus en het personificeren van die woorden. Het op jezelf betrekken van die woorden. Het invullen van die woorden in je eigen leven. Ik ben het licht der wereld en ik ben het zout der aarde. Dat heeft Jezus tegen ons gezegd. En als je dan in een kamer zit waarin het donker is, en heel veel mensen ervaren dat zo, dan moet je niet janken dat het donker is. En dan moet je ook niet meejanken dat het donker is. Maar als je dit personificeert, dan steek je je vinger op en dan zeg je, ik ben het licht der wereld. Toch? Toch? De motivatie waarmee u je leven zeg maar verandert, wordt bepaald door of je erin gelooft of niet. Geloof je dit? Dat je het licht der wereld bent en het zout der aarde. Dat heeft Jezus tegen je gezegd. U weet het wel, hè? Ik mag ook heel regelmatig optreden voor mensen die dan net van de HTS of van de universiteit afkomen. En die best heel veel theoretische kennis hebben op het gebied van bouwen, maar heel weinig praktische kennis. Prima dat je weet hoe het in theorie gaat, maar de praktijk is weer barstig. Ik heb voldoende ervaring, mijn grijze haar en dan mag ik dan wat. En dan zeg ik altijd, heb je er geloof in bij wat je voorstelt? Zeg ik ook wel eens tegen mijn collega als wij bijvoorbeeld een onderaannemer of zo moeten corrigeren. En dan spreken we van tevoren af hoe we dat gaan doen. Heb je er geloof in? Als je er niet in gelooft, dan moet je het ook gewoon eerlijk tegen mij zeggen, doe ik het. Maar of je er geloof in hebt, bepaalt de manier waarop je optreedt. En bepaalt ook mede het resultaat wat je krijgt. Zo simpel zit het leven in elkaar. Wat je in je leven gaat bereiken, of je licht bent, of je zout bent, wordt bepaald door de mate waarin je erin gelooft en of je dat toepast in je eigen leven. Zeker Peter. Vroeger hoorden we dat veel meer. In andere kerkgenootschappen wordt er nog wel eens om gevraagd. Amen. Nou ja, Peter gelooft het in elk geval. Precies. De tweede keer dat ik in deze serie over het verschil tussen heb mogen spreken. Onder andere heb mogen spreken. En ik zeg af en toe veel te veel, Rieneke. En laten we afspreken op het moment dat jij denkt het is genoeg. Dan geef je ook aan het is genoeg. Zullen we dat afspreken? En dan hoor ik niet de volgende keer als de kidsclub geweest is. Rieneke vond het interessant, maar wel erg lang. Dan streef ik ook een doel voorbij. Jij geeft gewoon aan, genoeg is genoeg. Oké. De tweede keer in deze serie heb ik dus mogen spreken over het verschil tussen waarheid hebben en het verschil tussen waarheid zijn. God onze Vader wil ons in Christus niet alleen onderwijzen. Hij wil ons niet alleen vertellen hoe het zit. Maar hij wil ons juist verlossen. Hij wil ons bevrijden. Hij wil ons vergeven. Hij wil ons genezen. Hij wil ons laten groeien en ontwikkelen. Zodat wij vrije, blije. Weet je nog, ik zei de vorige keer, het evangelie betekent. Het evangelie betekent. Blijde boodschap. Juist. Da-da-da-dam. Nogmaals, als je in een donkere kamer zit, moet je het licht aansteken. En dan ga je zien dat we een blijde boodschap hebben. Een boodschap van verlossing en vergeving. Van herstel, van groei en ontwikkeling. Ik mag toch hopen dat je als koning wil heersen in je leven, toch? Toch?
Ja.
Ja, zeker. Nou, oké. Het mooie daarvan, laten groeien en bloeien. Onze oudste zoon die heeft een relatie met een Italiaanse en elk jaar gaan ze, indien mogelijk, naar Italië toe om daar dan kerst en oud en nieuw te vieren. Nou, wat doet dan schoonpa, die maakt dan altijd een soort doosje klaar met producten uit Nederland en dan geven we dat mee naar Italië. En we doen dat heel belangeloos. Oh nee, we hopen ook dat we Italiaanse producten belangeloos. En dan is er, daar gaan wat stroopwafels mee, een Nederlandse kaas. En natuurlijk ook een amarillebol. Nou, daar ging ik. En andere plantjes, kerststerren. Nou, geweldig. Die mensen waren altijd hartstikke dankbaar. En nou had ik dit jaar een amarillebol. En die hadden ze dan vastgeschroefd op een plankje wat ze van een boomstammetje hadden gezaagd. Nou, dat leek mij wel hartstikke geinig. Dus die had ik gekocht en weggezet. En die stond een week. En net zei van, nee, die geven we niet mee naar Italië. Nou, oké, dus we hadden hem thuis gezet. Hij stond 2 weken, er gebeurde maar niks. Ik dacht, dat is ook eigenlijk wel begrijpelijk. Dus we hebben hem losgeschroefd van dat plankje. We hebben hem in het water gezet. En wat gebeurde er? Er kwamen worteltjes. Het is zo belangrijk in welke bodem je staat. Het is zo belangrijk waar je jezelf mee voedt. Als je vastgeschroefd blijft staan op dat plankje, gebeurt er helemaal niks. Maar als je in water geworteld staat. Annette heeft er een foto van gemaakt. Prachtige bloemen, hè? Een wonder eigenlijk nog dat die uitgekomen is. Maar wij kunnen dus groeien, bloeien, vrije, blije en originele mensen worden. Originele mensen. Dus geen, hoe heet het, klonen van elkaar, maar originele mensen Gods worden. En om dit te bereiken is het nodig om de waarheid te geloven, de waarheid te vertrouwen, de waarheid te leven. Dus niet alleen over te praten, daar begint het mee, maar om de waarheid te leven. Juist, Peter, juist. En afrekenen met het onvermogen in je leven. Afrekenen met het onvermogen over je leven. Gods verlangen is erop gericht om in ons zoonschap te ontwikkelen. Groeien van kind van God tot zoon van God. Groeien van onvermogende kinderen tot vermogende zonen van God. In Christus Jezus. Niet de waarheid bezitten, maar de waarheid zijn. God zegt, ik ben die ik ben. En wat zegt u dan? Ja, oké, geweldig. Amen. Fijn, ik geloof dat ook. Maar wat zeg je dan over jezelf? Dat je een mens wordt naar Gods beeld. Dat je een zoon wordt naar Gods beeld. Dat is over ons uitgesproken. Dat mogen we geloven. Kijk, onze worsteling, onze strijd, onze moeite is om af te rekenen met alles en alles wat onvermogen bewerkt. Is om af te rekenen met alles wat de belofte van God wil roven en in de weg staat. Onze worsteling, onze strijd is om alles wat die woorden van God weerspreken, om dat te bestrijden. Zodat het geloof wat God in ons heeft, ook ons geloof in onszelf wordt. God heeft niet voor niets zijn zoon gegeven, om het met ons in orde te maken. God heeft niet voor niets zijn zoon aan het kruis laten sterven en op laten staan. En weet je waarom? Opdat de opstandingskracht ook onze kracht wordt. Onze worsteling, onze strijd, onze moeite is om de duivel en zijn demonen te overwinnen. Waarheid tegenover leugen te plaatsen. En weet je wat de waarheid is? Als je in een donkere kamer zit, dan ben jij het licht. En dan is het alleen maar een kwestie van de schakelaar aanzetten. Niks meer en niks minder. En als het flauw is, dan ben jij het zout. En dan mag je het smaakvol maken. Waarheid tegenover leugen. Geloof tegenover ongeloof. Vermogen tegenover onvermogen. Ieder mens kent zonde en ziekte in zijn leven. Ieder mens kent moeite en zorg in zijn leven. Ieder mens kent leugen en onvermogen ten opzichte van wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan, ten opzichte van wat Jezus Christus over ons heeft uitgesproken. Maar ten opzichte van wat God ziet en bedoelt. Onze strijd is om de angst en de vrees te overwinnen. Onze strijd is om niet te laten afleiden je niet te laten verleiden, om je niet van de waarheid af te roven. Maar onze strijd is om de waarheid, het vlees geworden woord van God in Jezus Christus, om te geloven dat dat woord ook in ons vlees wordt. Ons vertrouwen, onze strijd is om zelf ook vlees te worden, waarheid te zijn. In 2 Timotheus 2 geeft Paulus met 3 verschillende voorbeelden aan hoe je de goede strijd strijdt. Hoe je de waarheid laat groeien, hoe je de waarheid laat ontwikkelen in je leven en hoe je tot je doel komt als zoon van God. Ik weet niet of het u is opgevallen. 3 voorbeelden. Is het u opgevallen?
De soldaat.
De soldaat, dat is er één, Jan. De atleet, dat is? Een boer, heel goed. Mooi, we hebben ze te pakken. De soldaat. Laat je als soldaat niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. Als soldaat moet je je focussen op en in de strijd onverdeelde aandacht hebben voor je werk. Gemotiveerd. Gepassioneerd je land verdedigen als soldaat. Ik weet niet of het u is opgevallen, we hebben het gelezen in vers 4. En je commandant, andere vertalingen zeggen je generaal, je volk tevreden maken en je niet laten afleiden door zorgen. Zorgen over. Is dat moeilijk als soldaat? Als ik dan naar die beelden kijk in Oekraïne en ik zie daar zo'n jong gezin en ik zie dan een jonge man zijn vrouw en kinderen naar de Poolse grens brengen en ik zie hem dan zelf weer teruggaan naar het front, dan denk ik, wat moet je dan ongelooflijk gemotiveerd zijn en gepassioneerd zijn om dan je vrouw en je kind achter te laten, over de grenzen zetten en zelf terug te gaan. Is dat moeilijk? Ik zal het nog eens vragen aan u. Ja toch, dat is toch hartstikke moeilijk. Tenminste, ik weet niet of je meedoet met deze preek, maar ik vind dat hartstikke moeilijk. En dan ga je terug en dan ga je strijden voor je land. En dat is waar Paulus aan refereert. Hoe gemotiveerd ben je? Hoe gepassioneerd ben je? Ik moet er niet aan denken dat ik al net in de kinderen weg zou brengen en dat ik dan zelf terug moet gaan en dat ik dan moet strijden. Wat zou ik toch in die strijd denken van hoe gaat het met haar? Hoe gaat het met de kinderen? Maar Paulus die roept hier op en die zegt van laat je daar niet door afleiden, door zorgen, door moeilijkheden. Maar wees nederig en trouw. Vertrouw op Jezus Christus. Je geloof in het vermogen dat hij bij je is. In het succes in de overwinning. Dus hoe gemotiveerd je bent, dat bepaalt je passie. Hoe groot je vertrouwen kan zijn in zo'n situatie, bepaalt je passie. Hoe gemotiveerd je bent, heeft alles te maken met het feit of je het kunt overgeven, of je erop kunt vertrouwen, of je erop wilt vertrouwen. Het tweede voorbeeld is van de atleet, de sportman, de sportvrouw. Als sporter zul je je, vers 5 en 6 was dat uit 2 Timotheus 2. Als sporter zul je je aan de regels moeten houden. Om überhaupt een prijs te winnen. Want wie de regels overtreedt, die wordt gedisqualificeerd. Ook al doe je, verdik je me, jezelf tekort. Want je zult toch maar op een Olympische 10 kilometer 2 keer achter elkaar de buitenbocht willen schaatsen. Toch? Daarna is het nooit meer gelukt. Die arme Sven. He? Nooit meer Olympisch kampioen geworden de 10 kilometer. Nee. Maar zelfs al doe je je tekort. Je wordt gedisqualificeerd als je je niet aan de regels houdt. De basis is wees sportief en houd je aan de regels. En vervolgens zul je dus ook nog heel goed moeten zijn om een prijs te winnen. Met andere woorden, Paulus refereert daaraan, houd je dus ook aan de regels van God. Zoals God die heeft gegeven. En die in de bergreden, Matthäus 5 en 6, door Jezus nog eens onder onze aandacht worden gebracht. Om als koning met Christus te heersen, zul je dus, als je soldaat, geen zorgen moeten maken. En volledig moeten vertrouwen op het feit dat de Heer voorziet in je strijd. En je zult je aan de regels moeten houden. En dan het voorbeeld in vers 6, de boer, de landbouwer. Kijk, voor een boer zijn de omstandigheden altijd ongewis. De elementen, de temperatuur, zon en regen enzovoort. Het verschilt van jaar tot jaar, van dag tot dag. Je zult dus heel flexibel moeten zijn en je zult hard moeten werken om een grote oogst te scoren. Je kunt denk ik zelf wel de vertaling maken van die voorbeelden naar je eigen leven toe. En ook voor ons zijn de omstandigheden ongewis. Toch? Wie had er nou 2,5 jaar geleden gedacht dat wij in een pandemie zouden komen? Toch? Ook voor ons zijn de omstandigheden ongewis. Heel gek gezegd. Het is niet dat ik fatalistisch denk, maar ik weet niet of ik vanmiddag nog leef. Een mens op zijn grote levenstocht kijkt echt niet verder dan de volgende bocht. Ik hoop het natuurlijk, ik geloof het. De dokter heeft nog niet gezegd dat. Nou ja, laat maar. Hè, maar. Je weet niet, het leven is ongewis, maar waar richt je je op? Wat geloof je, wat vertrouw je? Hoe flexibel ben je? Vers 7 van 2 Timotheus 2 zegt Paulus, en hij adviseert ons om eens goed naar deze voorbeelden te kijken en erover na te denken. En hij schrijft, de Heere zal je laten zien wat je er in de praktijk mee kunt. Dus het voorbeeld van die soldaat, het voorbeeld van de sporter, het voorbeeld van die boer. Paulus zegt in vers 7, bid ervoor dat de Heer aan jou openbaart, aan jouw hart openbaart wat je ermee kunt. Ik kan slechts algemene richtlijnen geven. Maar je weet zelf voor jezelf al heel goed wat je ermee kunt. En Paulus die zegt, bid er maar om en de Heer die zal het je wel duidelijk maken. Bid slechts dat de Heer het jou en mij laat zien, zodat wij groeien en ontwikkelen in het zoonschap, in het koningschap. Nou, dit waren slechts voorbeelden van Paulus die aanhaalde. Maar wat te denken van de personen uit 2 Timotheus 2. Paulus die noemde 3 voorbeelden, maar het gaat over 4 personen. De eerste persoon is natuurlijk Paulus zelf. De tweede is Timotheus, hè. Hij schrijft de brief aan Timotheus. En Timotheus was op dat moment voorganger van de gemeente in Efeze. Dus Paulus, Timotheus. Het gaat over de Heer Jezus Christus, die wordt genoemd. En het gaat over koning David, hebben we gezien, hè. Koning David, die wordt ook genoemd. Stuk voor stuk mensen die in hun eigen leven het onvermogen hebben overwonnen. En zo vermogen hebben opgebouwd. Samuel zalft David. Ten slotte zei de Heer tegen Samuel, u hebt nu lang genoeg getreurd om het feit dat ik Saul als koning van Israël heb verworpen. Vul een hoorn met olie, ga naar Bethlehem en zoek daar Isaï op. En ik heb een van zijn zonen uitgekozen om koning te worden. Samuel vroeg, hoe kan ik dat nu doen? Als Saul dat hoort, zal hij mij zeker doden. Neem een kalf mee, zei de Heere, en zeg dat u bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Roep Isaï dan bij het offer, en ik zal u laten zien welke van zijn zonen u voor mij moet zalven. In de voorbereiding zeiden wij tegen elkaar, wat is het grandioos, wat is het geweldig dat je zo'n direct contact hebt met God. Dat God tegen jou zegt van joh, we gaan naar Bethlehem en gaan naar Isaï. Het is mijn gebed, zo mijn hoop, zo mijn wens dat ik die stem ook zo helder mag verstaan in mijn leven. En dan zie je hier direct hoe Samuel, de grote profeet. De vorige keer heb ik al gezegd hoe bij Mozes ging het onvermogen. En hier zie je ook weer direct dat ook Samuel geconfronteerd wordt met onvermogen. Ja, maar hoe dan? Dan ga ik naar Bethlehem en dan zullen ze direct zeggen bla bla bla. Maar als je daarover praat met God, dan zie je dat die geweldige God ook direct antwoord geeft. Neem een kalf mee. Organiseer een offer. En dan komt het wel goed. Maar wat Samuel hier meemaakt, dat is waar ik zo naar verlang. In het evangelie, zelfs op mijn werk, kom je problemen tegen. En dan overleg je met collega's. Hè, en dan adviseren ze je, ze helpen je. Maar je zou af en toe zo'n duidelijk antwoord willen hebben, zoals Samuel hier krijgt van God. Nou, roep Isaï dan bij het offer en ik zal hem laten zien welke van zijn zonen je voor mij moet zalven. Samuel voerde de opdracht van de Heer uit en toen hij in Bethlehem kwam, kwamen de leiders van de stad angstig naar hem toe. Wat is er mis? Vroegen zij. Niets om u bezorgd over te maken, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig uzelf, dan kunt u eraan deelnemen. En hij voerde zelf de reinigingsvoorschriften uit bij Isaï en zijn zonen en nodigde ook hen uit. En toen zij arriveerden en Samuel Eliab zag, dacht hij, dat moet de man zijn die de Heer heeft gekozen. Maar de Heer zei tegen hem, en wat zei de Heer tegen hem? Dames, let op, beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of op zijn lengte, want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u. De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. Met andere woorden, God ziet het hart aan. He, dat zie je in het Nieuwe Testament. Maar hier zegt God al tegen Samuel, beoordeel een man niet op het uiterlijk. Die Eliab, de oudste zoon, die was nogal groot van gestalte. Zag er nogal gespierd uit. En licht kom je dan in de verleiding om te denken, wauw, die man die moeten wij hebben. He? Toen riep Isaï zijn zoon Abinadab naar voren. En hij stuurde hem naar Samuel, maar Samuel zei nee, hij is het ook niet. En daarna was Samma aan de beurt, maar ook nu zei Samuel nee, dit is het evenmin. 7 zonen stelden zich aan Samuel voor, maar de Heer had geen van hen uitgekozen. En Samuel vroeg aan Isaï, heb ik nu al uw zonen gezien? Nee, mijn jongste zoon die is niet hier. Hij is bij de schapen in het veld, vertelde Isaï hem. Laat hem meteen halen, beval Samuel, want wij gaan pas eten wanneer hij hier is. En Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen, rood haar, vriendelijke ogen. En de Heer zei, dit is degene die ik bedoel, sta op en zalf hem. En terwijl David daar tussen zijn broers stond, pakte Samuel de olie die hij had meegebracht en goot die over Davids hoofd. En op dat moment kwam de geest van de Heer over David en vervulde hem vanaf die dag. Samuel keerde hierna terug naar Rama. Maar de geest van de Heer had Saul verlaten en in plaats daarvan maakte zich van Saul een boze geest meester die hem depressief en angstig maakte. Enkele dienaren stelden hem voor dat hij iets moest doen om daarvan te genezen. Wij zullen een goede harpspeler zoeken en die kan dan voor u spelen. En telkens als u last hebt van die martelende geest, zeiden zij, de harpmuziek zal u kalmeren en u er snel weer bovenop brengen. Goed, vond Saul, zoek maar een goede harpspeler. En een van zijn dienaren zei, ik ken een jongen in Bethlehem, de zoon van een zekere Isaï, die niet alleen goed de harp bespeelt, maar ook moedig, sterk en knap is. Bovendien heeft hij een goed en betrouwbaar oordeel, en wat nog belangrijker is, de Heere is met hem. Hoe sta je bekend? Of je knap bent, vriendelijk bent, of dat de Heer met je is. Dus stuurde Saul boodschappers naar Isaï met de vraag of hij zijn zoon David, de schaapherder, naar hem toe wilde sturen. Nou, Isaï stuurde David naar het hof, gaf hem een bokje en een ezel beladen met brood en wijn mee, en bij de eerste oogopslag kreeg Saul bewondering en genegenheid voor David. David werd zijn wapenknecht. Saul schreef Isaï, laat David bij mij aan het hof blijven, want ik ben erg op hem gesteld. En steeds als de geest die Saul dwars zat, depressief en angstig maakte, speelde David op de harp, zodat Saul zich beter ging voelen en de boze geest hem met rust liet. Het gaat mij nu niet, na het lezen van 1 Samuel 16, van deze geschiedenis, over het feit dat het vreemd is dat wanneer je 8 zonen hebt en Samuel komt om een van je zonen tot koning te zalven, dat je er dan maar 7 introduceert bij Samuel. Nou, denk daar maar eens over na. Maar waar mij het om gaat, is dat er geen inzicht en onderscheid is in de geschiedenis die we lezen. Ze weten donders goed dat Saul, als die geïnspireerd raakt door depressiviteit, angst, dat is hoe het leven het vertaalt, een geest van depressiviteit en angst, ze weten dus donders goed dat het een sfeer is, dat het een geest is. Maar ze weten niet hoe we ermee om moeten gaan. Want de boze geest verjaag je niet met muziek, ook al is het nog een prachtige muziek op een harp. Broeders, zusters, wij zijn op een geweldige wijze gezegend met doop in Heilige Geest. Wij zijn op een geweldige wijze gezegend met het spreken in nieuwe tongen. Wij zijn op een geweldige wijze gezegend met inzicht in de geestelijke wereld. Inzicht wat ons leert wie en wat er achter inspiratie en infiltratie zit. En wij zijn op een geweldige wijze gezegend. Henk, ook al speel je op een geweldige manier gitaar, maar het verlost mij niet van de zonde en de ziekte die ik heb. Je kunt wel in een andere stemming komen. En je kunt je er even niet meer op hoeven richten of aan denken of weet ik van wat. Maar het verlost je er niet van. Angst en depressiviteit zijn inderdaad sferen, gevoelens, gedachten die een boze geest je influistert. En die je laat ervaren. Maar het is aan ons hoe we daarmee omgaan. Ik zei net dat ik met regelmaat les geef. En dan zeg ik ook tegen die gasten van grosso modo kun je iedereen die werkt in 4 categorieën verdelen. Nou, ook. Een van die categorieën is mensen die kunnen alles, maar die willen niks meer. Je herkent ze misschien wel. Die zijn onderweg in hun werkzame leven gefrustreerd geraakt. De baas is bijvoorbeeld eens een keer op het werk gekomen en die heeft Annette heel vriendelijk begroet en mij niet. En nu ik erover na ga denken, is het al de 2e keer dat hij Annette wel heel vriendelijk begroet en mij niet ziet staan. En misschien heeft dan net wel een keer eerder salarisverhoging gekregen dan mij. En zo gaat er dus een proces in je gedachten spelen. En als je daarop ingaat en als je dat gelooft en als je daar niet met je baas over praat, dan gaat dat een zelfstandig leven leiden. Gaat dat je functioneren beïnvloeden en dan kom je dus dat je uiteindelijk in het kwadrant zit dat je wel alles kunt, maar niks meer wil. Omdat je gefrustreerd bent. Hoe moet je met die mensen omgaan? Dan moet je proberen om de frustratie boven tafel te krijgen. En ervoor zorgen dat ze weer alles kunnen en ook alles gaan doen. Maar zo is het dus ook in je geestelijk leven. Hoe ga je dan met jezelf om en wat zeg je tegen jezelf? Depressiviteit en angst. Ga je daarmee zitten janken in die donkere kamer? Of geloof je dat je het licht der wereld bent en het zout der aarde? Wat zeg je dan tegen jezelf? Hoe bouw je jezelf op? Hoe gemotiveerd ben je, hoe gepassioneerd ben je, enzovoorts. Angst en depressiviteit zijn inderdaad sferen, gevoelens, gedachten. Maar hoe ga je dan met jezelf om? Ben je dan de koning die op de troon van zijn eigen leven zit en heerst en tegen zichzelf zegt, maar wat ik ook ervaar, ik heers. Ook al proberen nu angst en depressiviteit in te fluisteren, maar ik heers. Ik onderken dat het van de duivel komt. Ik onderken waar de infiltratie en de inspiratie vandaan komt. Maar ik zet die kroon op in mijn leven. Ik heers. Want daar begint het. Wacht even, Peter. Het overwinnen in je leven, het overwinnen van deze schepping, we hebben het vanmorgen gezongen in de liederen, begint door in eigen leven te overwinnen. Begint door in eigen leven de waarheid te geloven. Heel gemotiveerd en gepassioneerd. En je niet druk te maken over waar een soldaat zich eventueel druk om zou kunnen maken. Hoe het met zijn vrouw en kinderen is in het buitenland. Inzicht en waarheid leert ons als wij moed houden. Ook als wij het zwaar te verduren hebben. Dat Jezus bij ons is en kracht schenkt, want hij heeft de wereld overwonnen. Zelfs in de verdrukking zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Is dat bijvoorbeeld zo'n gedachte die je dan jezelf influistert? Dat is wat de Bijbel noemt, dat is je kroon opzetten. Als je niet in die angst en depressiviteit meegaat, maar tegen jezelf zegt, maar ik ben meer dan overwinnaar. Door Jezus Christus die duivel en dood heeft overwonnen en mij heeft lief gehad. Romeinen 8 vers 37. Afgelopen week vanuit het dagboek wat wij thuis lezen kwam de geschiedenis van de Emmausgangers voorbij. We lopen iets voor op de tijd waar we komen. Maar een geweldige geschiedenis. En dan zie je dus dat Jezus zich op een gegeven moment wandelend bij die Emmausgangers voegt. En dan zeggen die Emmausgangers dat ze het zo verschrikkelijk vinden. Hun hoop, hun geloof was op de Christus. En wat is er gebeurd? Hij is gekruisigd en over, weg. Angst, vrees. En dan begint Jezus. En dan laat hij die Emmausgangers zien aan de hand van de boeken van Mozes en van de profeten hoe Gods woord in elkaar zit. En dat het voorzegd was. Nou, waar voeg je jezelf mee? Kun je jezelf in een situatie dat depressiviteit, angst en vrees of wat ook zich aandienen in je leven, kun je dan voeden met bijbelteksten zoals Jezus die Emmausgangers weer even de waarheid voorhield? Of laat je je leiden door je hoop die opeens geen hoop lijkt te zijn, de grond in wordt geslagen? Broeders en zusters, om met Christus Jezus in eigen leven, in je eigen situatie te heersen, als een koning, heeft Paulus dus ons in 2 Timotheus 2 de weg gewezen. Strijd tegen zorgen en angst. De duivel. Onderken de duivel en strijd daartegen. Nogmaals, de duivel gaat niet weg door naar geweldige muziek te luisteren. Je zult er tegen moeten strijden. Je zult de gedachte Gods je eigen moeten maken. Daarop vertrouwen. Dat je leven laten bepalen. Dat is je waarheid. Niet alleen de waarheid hebben, maar de waarheid leven, beleven. Dus dat is de eerste. Strijd tegen zorg en angst. Tweede is, houd je aan de regels. In het Oude Testament de 10 geboden in het Nieuwe Testament, de bergrede. Houd je gewoon aan de regels, punt. En het beste is, zoek ook niet de grens op. En de derde is, wees flexibel en werk hard. Be flexible. Kom alsjeblieft los uit structuren enzovoorts. Kijk niet naar de buitenkant van de mens. We hebben het net gelezen. Gods oordeel, Gods kijkt naar de binnenkant van de mens. Wees flexibel. Op deze wijze mag je heersen in je eigen leven. Heersen over situaties. Heersen over sferen waar boze geesten van angst en depressiviteit opspelen. Wanneer je in staat bent om te heersen, ben je namelijk ook in staat om te dienen. Want als je in staat bent om je eigen belang ondergeschikt te maken aan Christus, ben je ook in staat om de grootste te zijn in het koninkrijk en om te dienen. Heel gek gezegd, flauw, maar goed, we hadden laatst zo'n gesprekje in de familie of we nou Oekraïners zouden opvangen in huis of niet. En toen zei ik, ja, wie weet, hoe zit er in de toekomst wel een vakantieadresje in Oekraïne? Dan zou je het doen uit eigen belang. Laat je niet leiden door eigen belang. Laat je niet leiden door jaloezie enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. God die maakt dat ons wel duidelijk. Maar als je in eigen leven kunt heersen, ben je in staat om ook in eigen leven te dienen. Dan voel je je niet minder waardig als je de voeten moet wassen van een ander. Maar dan doe je dat vanuit liefde voor de waarheid. Weet je nog die tekst uit Spreuken? Goedheid en liefde voor de waarheid. Dan ben je in staat om te getuigen van de waarheid. Namelijk dat het licht zal zegevieren. Dat het goede overwint. En dat liefde het sterkste wapen is in elke strijd. Goedheid en liefde voor de waarheid zijn van levensbelang voor elke koning. Op die goedheid steunt zijn troon. Het sieraad van de jeugd is kracht. En dat van ons, ons grijze haar. Oké, amen. Jacob, nou heb ik een lied, No Longer Slaves, via YouTube. We zullen eerst naar dat lied luisteren en dan zal ik er nog wel even wat van zeggen. Wat Annette zei, Psalm 121, ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? God jouw Vader is met je. Die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en al wat daarin is. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk waar hij mee begonnen is. Zeker.
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer I'm no longer
Nou, er zijn een paar dingen die we uit dit lied kunnen leren. In de eerste plaats, als je van de week nog eens een keer denkt aan deze boodschap en je wil als een koning heersen en je komt een probleem tegen wat lijkt op een geweldige zee, vrees dan niet. Zeker niet. You split the sea so I can walk right through it. Vertrouw op een God die voor jouw probleem oplost. Dat is het eerste. En het tweede is, menselijk gedrag is dat als je voor een zee staat, een probleem zo groot dat je geneigd bent om er omheen te gaan. De problemen niet op te zoeken, maar ga ze uit de weg en dan loop je eromheen. Maar ook dat is, net zo goed als muziek het probleem niet oplost, eromheen gaan lost het ook niet op. Wat leer je uit die geschiedenis? Wanneer wordt het opgelost? Wanneer worden de vijanden achter je verzwolgen? Zeker, Peter, als je strijdt, als je er recht doorheen gaat. Dus nogmaals, menselijk ben je geneigd om de problemen heen te gaan. Maar uit dit lied leer je dat A, God met je is, en B, als je er recht doorheen trekt, dat de vijanden achter je verzwolgen worden in het water. Nou, dat is waar ik je mee wil zegenen voor deze komende week. Dat is mijn gebed voor je. Dat dat het geloof mag zijn voor deze komende week. En daarmee ga je overwinnen. Als je dat hanteert en toepast in je leven, dan ga je hier op die troon zitten en dan zet je die kroon op in je leven. Niet eromheen gaan. Maar vertrouwen op een God die met je is. Vertrouwen op een God voor deze week die het water voor je doet splijten. Vertrouwen op een God die achter je de vijanden vernietigt. Omdat je ze beetpakt. Strijd, noem maar op. De moeilijkheden die niet uit de weg gaat. Maar zo je leven leiden. Nou, wees daarin gezegend voor komende week. Nogmaals, hè, hanteer die regels die ik zei. Ik ga het niet overnieuw doen. Je zou antwoorden. Daar heb ik nog een gedicht, Jacob. Ter bemoediging. Wel nu, zo zegt de Heer die jou met liefde schiep. Wees niet bang, je bent van mij, ik die jou tot leven riep. Ik heb je bij jouw naam geroepen, vrees niet, je bent verlost. Ik ben jouw schepper en vermeerder en stil jouw honger en jouw dorst. Je bent zo kostbaar en zo dierbaar en ik zorg voor jou steeds weer. Ook al ga je door het water, zie je het? Ook al ga je door het water, er niet omheen hè, ook al ga je door het water, ik red jou elke keer. Zelfs als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. Geen vlam zal jou verslinden, want ik draag jou in mijn handen. Ik ben jouw Heer. Ook als je mij niet ziet, zal ik altijd voor je zorgen, want een andere heiland. Laat een beetje op wie je je vertrouwen moet stellen voor deze week. Tot slot. De Heer geeft jullie voor de komende week zijn zegen en zijn bescherming. De Heer geeft u zijn nabijheid en hij geeft inzicht. De Heer geeft jullie zijn genade. En de Heer zijn oog is op jullie gericht. En hij geeft je vrede. Oké, Jacob, het laatste lied, dat is de wens. En dan heeft Jaap nog wat mededelingen.